Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, welkom voor dit programma van Religieuze Poëzie. Blij dat jullie bestaan, met een ontvankelijk hart en een open oor. Gelovigen die dagelijks mediteren, kunnen Gods woord degelijk incarneren. Ze lopen over van inzichtjes en verwoorden dit in gedichtjes. En dan brengen ze heldere lichtjes in de ogen van kleine wichtjes. Op de tong van een geestelijke goesting ligt het begin van een verborgen roeping. En dat merken we ook in de taal die onze goede Felix Timmermans gebruikt, onze moedertaal, die hij laat bespelen door de Heilige Geest. In deze donkere maand denken we de eerste dag aan alle heiligen en daags nadien aan alle zielen van onze overleden familieleden. Heden kiezen we bij Felix Timmermans enkele gedichten die handelen over de zielen. Ze vertellen, verhalen en verraden alles over het verzorgde zielenleven van deze mooie mens en schilder. Schrijfsgewijs tekent hij het inwendig dialogeren tussen de ongeschapen schepper en de sterfelijke mens. En een eerste tekst vond ik in het verzameld dichtwerk Adagio, bladzijde 137. 8 regels waarin 3 maal het woordje blauw voorkomt. De verten worden werkelijk verpersoonlijkt. De verten zingen hun blauw lied. Ik zou bijna moeten denken dat het een mariaal lied is. Luistert maar. Het land ligt bijbels voor mij open. De verten zingen hun blauw lied, maar ach, dat blauw bereikt men niet. Stil blijven luisteren en stil hopen, dat weeft wellicht een fijne dons, iets van dat blauw muziek in ons, waarvan de ziel zo diep geniet en het heimwee opwekt naar het verschiet. De derde regel is een zucht. Ach, maar ach, dat blauw bereikt me niet. Het verre blauw aan de horizon, aan de kim, het blauw van de hemel, daar raakt de sterveling zeker niet uit zichzelf. En daarom nodigt hij uit tot 2 keer toe om stil te worden. In de 4e regel vraagt hij stil blijven luisteren en stil hopen. In dat stil blijven is er toch een actief gebeuren. Stil zijn betekent niet dat men doodstil is, maar dat men de allerstilste God aan het werk laat. En dat is meer dan een activiteit, dat is de eeuwig bezige, aanwezige God inwezig laten gebeuren in ons eigen hart en ziel. In dat stil blijven weeft God een fijne dons in ons. En dat geeft iets van een blauwe muziek. Het blauwe lied wekt in ons blauwe muziek, waarvan de ziel geniet. Als een geboren verteller en woordkunstenaar stelt Timmermans hier zowel de verten, het stil luisteren en hopen, dat blauwe muziek, voor als een persoon. Dat noemen we dus personifiëren, of voorwerpen en situaties laten optreden als een persoon. Het mariaal lied wekt heimwee op in het hart van de kunstenaar, heimwee naar het verschiet. God zelf heeft diep in ons allemaal het verlangen gelegd om ons leven te verlengen. Zelfs zieken die vernemen van een ongeneeslijke ziekte, hopen nog naar Lourdes te kunnen gaan, of op reis te kunnen gaan, of een eerste en plechtige communie te kunnen bijwonen van de kleinkinderen. Er is het verlangen om ons leven te verlengen, hoe broos het ook is. En hier laat de dichter, zeer gelovige, vrome dichter, horen: de ziel geniet van blauwe muziek en het heimwee wordt opgewekt naar het verschiet. Dit is het heimwee naar de toekomst met een grote T. Hieromtrent hebben we ooit in de jeugdbeweging een klein lied geleerd om zorgeloos naar de toekomst toe te groeien, en dat klinkt ongeveer als volgt. Wat brengt ons de toekomst, wat ligt in het verschiet? Och, maak je geen zorgen, zing liever dit lied. Wat kunt ge beter doen dan zorgeloos de toekomst tegemoet stappen? Dan zijn we, zoals Jezus zegt, indien ge niet wordt als de kinderen, kunt ge het rijk Gods niet binnengaan. Kinderen maken zich geen enkele zorg. Zij weten zich geborgen zonder zorgen. En Timmermans heeft daar iets van. Ik herneem dus zijn vertrouwvolle tekst. Het land ligt bijbels voor mij open, de verten zingen hun blauw lied. Maar ach, dat blauw bereikt men niet. Stil blijven luisteren en stil hopen, dat weeft wellicht een fijne dons, iets van dat blauwe muziek in ons, waarvan de ziel zo diep geniet en het heimwee opwekt naar het verschiet. Voilà, het is God die ons de toekomst schenkt en niet wij uit onszelf. Een gelijkaardige gedachte vinden we in dezelfde bundel, bladzijde 173. Slechts 5 regeltjes. O, mocht mijn ziele hoog en zuiver branden, zoals de maan thans neerblikt op het dal, wanneer ik uit de nauwe wanden des levens naar de landen van uw belofte stijgen zal. Diep in onze ziel hunkeren wij naar de wederkeer, naar onze oorsprong. Wij worden uitgenodigd, althans onze onsterfelijke ziel, om op te stijgen naar het land van Gods belofte. Dat betekent dat een christen, elke gedoopte, God gewend zal leven. Het is niet alleen de religieuzen die gode wende mogen noemen, of gode lieve mogen zijn. Wij allen zijn geroepen om God gericht te leven en te ademen, te hopen op God. Onze ziel hunkert en brandt van verlangen. Timmermans zegt in die eerste regel: O, mocht mijn ziele hoog en zuiver branden. Het is niet zomaar als dor hout dat ligt te branden, of assen of kolen die liggen te branden. Onze ziel mag hoog branden en zuiver branden. Hoog om tot in de hemel te branden en zuiver om puur te zijn, zoals het hart van de moeder Gods. Het beloofde land is een oud-testamentische realiteit, voor het zwervend godsvolk, maar ook voor alle stervelingen. Doorheen Jezus zal de Vader zeer duidelijk openbaren dat in het Vaderhuis plaats is voor velen. Jezus belooft in Johannes hoofdstuk 14, verse 1 tot 6, ik ga naar het huis van mijn Vader en ik zal voor u een plaats bereiden, opdat gij zult zijn waar ik ben. Als echte christenen hopen wij met onze ziel hoog en zuiver te branden om zo in het hemelhuis te belanden. Dit ideaal hoog houden is een levenslange roeping. Soms ontmoet ik gedoopten die niet meer geloven in de toekomst bij God, die denken dat ze ons in de kleuterklas veel wijsgemaakt hebben over die rijstpap met gouden lepeltjes, maar dat zijn slechts kleine beelden, klein menselijke taal om te verhalen over een heerlijke toekomst in Gods hart. Intussen wordt onze ziel gelouterd. Ons geloof wordt beproefd, maar diep in onze ziel staat gegroefd. Van God zijn we zeker, hoe bitter ook de beker. We verlaten nauwe wanden en zullen bij God belanden. Dankbaar vouwen wij onze handen, onze kleine handen, en smeden eeuwigdurende banden met de beloftevolle God die onze ziel zal doen stijgen naar Hem toe. God trekt ons aan, God zuigt ons aan, God nodigt ons uit, Hij neemt ons op zoals Hij gedaan heeft met onze lieve vrouw bij de ten hemel opneming. Hij neemt ons binnen in zijn binnenste, om Hem daar te beminnen, zoals in den beginne. Wij komen thuis in het beloofde land en verlaten het aardse dal van tranen. Het is zoals we dat ook uitzingen in het Salve Regina. God weet dat we op aarde doorheen een tranendal beleven, maar Hij nodigt ons uit om eenmaal binnen te komen in zijn grote heerlijkheid. Ik herhaal nog even die 4, 5 regeltjes. O, mocht mijn ziele hoog en zuiver branden, zoals de maan thans neerblikt op het dal, wanneer ik uit de nauwe wanden des levens naar de landen van uw belofte stijgen zal. Een gelijkaardige, hoopvolle tekst vinden we op de linkerbladzijde, als je het boek laat openvallen, op bladzijde 172, dus links van bladzijde 173. En die tekst luidt als volgt. We zitten dus in de maand die begint met Allerheiligen en Allerzielen, vandaar dat we meer verwijlen bij de teksten over de zielen. Timmermans schrijft: mijn ziele, dwaas van zangen en verlangen, geraakte in het sterrenweb van uw nacht gevangen. O Heer, ik voel mij verzengeld tussen aarde en hemel hangen en doet zo zeer. Laat mij terug omneer, dat ik weer duikel in de roes der zinnen, ofwel verteer mij aan de vuurkim uwer minne. In deze 8 lijntjes krijgen we een puur gebed tot de ingrijpende God en Heer. Midden in de donkere nacht flonkeren de heldere sterren, als een spinnenweb waarin de ziel kan worden gevangen. Als je ooit eens tijd hebt in de ochtend en kunt wandelen door een bos of door de tuin waarin je spinnenwebben ziet waarop de dauwdruppeltjes hangen en daar zie je dan de eerste zonnestralen in neervallen, dan merk je een heerlijkheid. En zo vergelijkt onze dichter Timmermans de sterren met een spinnenweb. Mijne ziele, dwaas van zangen en verlangen, geraakte in het sterrenweb van uw nacht gevangen. Je ziet weerom de dichter en de dromer die buiten zit te staren bij het vallen van de avond. Hij ziet midden in de nacht de sterren hangen in het ontzaglijke, in de oneindigheid, want de aardbol is maar een klein stofje in heel de kosmos, laat staan die miljoenen melkwegstelsels rondom ons klein aardbolletje, en daarnaar staat hij te staren, en hij zegt, mijn ziele, geraakte in het sterrenweb van uw nacht gevangen. De nacht is dus van God, de dag ook, alle dagen, alle nachten, alle jaren, alle eeuwen behoren toe aan God. Mijne ziele geraakte in het sterrenweb van uw nacht gevangen. En over die ziele zegt hij dan, dwaas van zangen en verlangen. De dichter plukt beelden uit om het onzegbare te verwoorden. Onze ziel kent de spanning tussen aarde en hemel, tussen de geliefden op aarde en de beminden in de hemel, tussen het schijngeluk op aarde en de eeuwige zaligheid bij de zaligmaker en de gelukzaligen. Er is dus binnen in ons wezen een diep menselijk, schoon, goddelijk verlangen om ons leven te verlengen. God zelf heeft diep in ons het verlangen gelegd om hier en nu te bewegen tussen de naasten die we oprecht beminnen. Er is dus tegelijk een verlangen om bij God te zijn, en ik herken dat bij heel veel oudere mensen, misschien zijn sommigen van u aan het meeluisteren, die ouder zijn dan 70, 75, 80 of 85 jaar. Het is te zien wanneer je uzelf een beetje oud beschouwt of u eeuwig jong voelt. Maar bij het bezoek aan eerder eenzame bejaarden hoor ik mensen soms vragen, waarom moet ik zo oud worden? Wat zit ik hier nog te doen? Ik ben klaar om naar de hemel te gaan. Onze lieve Heer mag mij komen halen. Ik zit hier te niksken. Ik ben eerder tot last van de anderen. Dat is dus eerlijke, bejaarde mensen die zeggen, ik wil niet meer tot last zijn van de anderen. Ik verlang om naar de hemel te vertrekken. Gelukkig dat we dat hoopvol perspectief hebben, dat God ons binnentrekt in de hemel. Het verlangen om te sterven is een normaal verlangen wanneer we hopen de hemel te erven. En wees gerust, God komt altijd op tijd. We moeten alleen een tikkeltje ons geduld oefenen. Ooit vergelijk iemand ons wachten op de dood alsof we een auto zijn die geparkeerd staat op een autokerkhof. De motor is versleten of de carrosserie is kapot of er zijn te veel slijtages, zodanig dat de auto niet meer te herstellen is. En we staan daar te staan. En op een bepaalde dag stapt God als een goddelijke chauffeur in die auto en hij rijdt met ons recht naar de hemel. Maar wij weten niet welke dag en welk uur, wanneer God komt zitten achter het stuur. Gezond is dat er diep in ons hart een verlangen is om ons leven te verlengen. En die gezonde hunker, dat goed verlangen, kan alleen God beantwoorden. Hij alleen kan die hunker, die honger, naar eeuwig leven verzadigen. En daarom belooft hij ook, ik ga naar het huis van mijn vader en ik zal voor u een plaats bereiden opdat gij zult zijn waar ik ben. Deze tekst van Timmermans doet ons soms een beetje denken aan een bijna doodservaring. Onze ziel wordt aangezogen door het teder vriendelijk licht van Gods aangezicht. Mensen met een bijna doodservaring zeggen: we komen in een tunnel en we zien heel op het einde een licht en we naderen dat licht, maar op het ogenblik dat we in dat licht juist net uit die tunnel willen gaan, worden we terug op aarde binnengetrokken. Het is wat Timmermans zegt: als een bezielde sterveling laat mij terug om neer. Dus het staat hier letterlijk zo, hè. Ik voel mij verzengeld tussen aarde en hemel hangen en doet zo zeer. Ik weet mij verzengeld, ik weet mij geplet tussen molenstenen of tussen druivenpersen. Tussen hemel en aarde voel ik mij hangen en dat doet zeer. Moet ik nu op of moet ik neer? En dan bid Timmermans, laat mij terug om neer, laat mij terug naar beneden, dat ik weer duikel in de roes der zinnen. Ofwel, staat er in de laatste regel, verteer mij aan de vuurkim uw minne. Hier laat de biddende ziel van Timmermans God kiezen. God mag beslissen. God heeft het laatste woord. Heer, laat mij terug om neer, laat mij terug naar beneden, naar mijn vrienden, naar mijn familie, naar moeder aarde, zodanig dat ik kan duikelen in de roes der zinnen. Dat is nu eenmaal het leven van de mensen. Ofwel, verteer mij aan de vuurkim uw minne. De vuurkim, dat is bijna gelijkend op het tafereel aan de kust, wanneer je wandelt terwijl de zon neerdaalt in het water. Je kan daar, de zon daalt rustig, ze gaat onder in het westen, maar je kan ook in Oostende of in Westende of aan welke kuststad ook kijken naar die ondergaande zon. En dan ziet je die zon een hele heldere, stralende streep trekken door de Noordzee. En dat is een lichtstreep die je met geen enkel vod of geen enkel water of geen enkel product kan uitwassen. De ondergaande zon zoent de zee en kleurt de zee en kleurt ons hart en beroert ons hart en bespeelt onze gevoeligste snaren. Dat is een gebeuren waarbij je stilstaat en stil wordt tot binnenin. Dat is de vuurkim van Gods minne. De minne Gods, de eeuwigdurende liefde van God, staat aan de horizon en nodigt ons uit om in hem binnen te treden, in zijn eeuwigdurende minne. Het is een middeleeuws woordje voor de liefde. En wij weten, wij geloven, wij zijn zeker dat Gods minne ons altijd goedgezind is. Vandaar dat Timmermans durft te bidden en zich werkelijk op God verlaten. Het is bijna een gebed van overgave. God, o Heer, mijn ziele, dwaas van zangen en verlangen, geraakte in het sterrenweb van uw nacht gevangen. Ik voel mij verzengeld tussen aarde en hemel hangen en doet zo zeer. Laat mij terug om neer, dat ik weer duikel in de roes der zinnen, ofwel verteer mij aan de vuurkim uwer minne. De gelovige poëet weet zich door en door bemind door de oneindige minne, door de levende persoon, God. God is iemand die pure, pure, puurste liefde is. We horen hier Paulus' hooglied van de liefde in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk vers 1 tot en met 8. hoofdstuk 13, versen 1 tot 8a. En daar zegt de missionaris van de Middellandse Zee in het vers 8a, de liefde vergaat nimmer. Er zijn geloof, hoop en liefde, maar de liefde is de grootste. De liefde vergaat nimmer. Gods minne is ons altijd goed gezind. En ik nodig je uit, dierbare luisteraar, om dit werkelijk diep in je hart te laten griffen. God vraagt ons, hoe stelt gij het van binnen? Hoe maakt gij het, mijn kind? Blijft gij mij voort beminnen, gelijk ik u altijd heb bemind? Hoe maakt gij het van binnen? Hoe stelt gij het van binnen? Best, zegt God de Vader zelf, best is het niet. Mijn minne blijft u zo goed gezind. Zijn wij allemaal welbeminde, teergeliefde kinderen Gods? Bezield met een onsterfelijke ziel, bewogen door de levende, krachtige, oppermachtige geest, om de naasten te beminnen, om God te beminnen en om nooit te moeten eindigen met het beminnen. Het is God zelf in ons die met zijn liefde hem beantwoordt. Wij kunnen maar God beminnen met de minne die hij in ons hart uitstort. En vandaar dat we toch verlangen om eeuwig thuis te komen bij God. Ik herneem dat gebed toch nog maar eens, omdat we in de maand zitten waarin we de overledene gedenken. Mijn ziele, dwaas van zangen en verlangen, geraakte in het sterrenweb van uw nacht gevangen. O Heer, ik voel mij verzengeld tussen aarde en hemel hangen en doet zo zeer. Laat mij terug om neer, dat ik weer duikel in de roes der zinnen. Ofwel, verteer mij aan de vuurkim uwer minne. In deze maand, november, zijn we begonnen met de feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen. Laat me dan ook toe dat we eindigen met een tekst die getiteld is Allerzielen. Je vindt die in de voornoemde bundel verzameld dichtwerk, bladzijde 26. Aller zielen, over teenzaam stille kerkhof, langzaam kruipend lijk een slak, zijgt de grauw en kille avond van den allerzielendag. Lijk een zee van troebel water hangen nevels in de lucht, en door het smokkel weer een klokke klaagt heur dommelend doodsgerucht. Stille mensen, zwart lijk spoken, dwalen langs de graven rond, treurend om hun dode magen, diep gedolven in de grond. Over heel de lengte van het kerkhof, in het mager zand, rond de stenen kruisen, staan er duizend keersekens geplant. Al die lichtjes lijken zieltjes van de doden, en die hier komen wenen over hunne pijnen van het vage vier. Rond het naakte lichaam van de Godmens, aan het kruishout, ligt een vergulde gloed te spelen van het rosse kersenlicht. Wederom horen we hier de rondom van een gelovige dichter die alom ziet wat God teweeg brengt in het hart van mensen. Aller zielen is het feest van de gelovige overledene en van alle hemellingen. Maar ook het feest van de familieleden die dagen op voorhand het graf zijn komen opkuisen en sieren met bloemen. Sommige kerkhoven zijn rond Allerheiligen en Allerzielen werkelijk paradijsplaatsen. Het bewijst meteen hoeveel innige verbondenheid er is tussen familieleden in de hemel en op aarde, hoe de geliefden niet vergeten zijn. Het kan enerzijds een gunstige zaak zijn voor de bloemisten of voor de chrysantenverkopers. Het kan ook zijn dat de mensen zeggen, we kunnen toch niet aan de gemeenschap laten zien dat we onze doden vergeten zijn. Dat kan allemaal meespelen, maar diep in het hart van elke familie is er de eerbied, de schroom en de heimwee naar de verbondenheid met de geliefden. De dichter gebruikt in deze tekst vele bijvoeglijke naamwoorden en dat geeft kleur en klank aan al wat hij filmisch beschrijft. Je hoort zijn woord en je ziet het zo gebeuren. Elk dichterlijk woord roept een bekende realiteit op. Minstens eens per jaar bezoeken wij de graven van onze overledenen. En naar het einde toe, zeker in de voorlaatste en vijfde strofe, gebruikt hij tweemaal verkleinwoorden om de tederheid van het gebeuren te verwoorden. Hij verwijst naar de zielen van het vage vuur, die in een vaag vuur nog menig uur hun zonden moeten uitboeten. God bespare ons daarvan. En in de laatste en de zesde strofe geeft Felix als een eerlijke sterveling alle aandacht aan de gekruisigde meester, de God-mens. Het woordje God-mens in de tijd van Timmermans is eigenlijk een wens van elke oprechte theoloog dat men Christus niet meer ziet als een lamme goedzak of een goede tjol of een goede medemens, maar werkelijk als een mens in wie de Godheid in zijn volheid op aarde is verschenen. Jezus is en blijft waarlijk de Zoon van God. En de beste titel voor de Meester Jezus is God, mens. De God die mens geworden is, geboren uit de moeder Maagd Maria. Ik herneem even strofe per strofe en we gaan die samen openbrokkelen. En zoals een moeder voor haar kindjes de kruimels openbrokkelt in de lekkere botermelkpap. Aller zielen. Over teenzaam stille kerkhof, langzaam kruipend lijkend slak, zegt de grauw en kille avond van den allerzielendag. Buitengewoon hoe Timmermans met woorden timmert. En de kille avond, het is al november, en op een kerkhof is het ook al wat kouder. Hij beschrijft het dalen van de zon en het stijgen van de kilte als een persoon die kruipt, langzaam kruipt, de nacht in. En dat langzaam kruipen vergelijkt hij met een slak. Ik hoop dat je al eens de moed gehad hebt om een slak te volgen. De slakgang is heel traag. Je wordt werkelijk genodigd om je geduld te oefenen, om de slak letterlijk te volgen. Maar zo ben je op een stil kerkhof, op een eenzaam kerkhof, twee bijvoeglijke naamwoorden om duidelijk te kleuren dat je op een kerkhof alleen bent, dat het daar eenzaam is en dat het daar ook stil kan zijn. Je wordt er stil. En over dat eenzaam stille kerkhof zijgt de grauw en kille avond van den allerzielendag. Hij is blijkbaar de namiddag en de late namiddag en de avond al mediterend doorgebracht en wordt gewaar dat iedereen naar huis is. En je ziet het zo gebeuren. Timmermans zou een filmregisseur kunnen zijn die tekst schrijft om een film te draaien over het eenzaam stille kerkhof. Langzaam kruipend lijkend slak zijgt de grauw en kille avond van den allerzielendag. Lijk een zee van troebel water hangen nevels in de lucht en deurt smokkel weer een klokke klaagt heur dommelend doodsgerucht. Dit is een zeer wondere beschrijving van wat er dan zich afspeelt door en boven dat kerkhof. Als een zee van troebel water. Het is geen helder water. Als een zee van troebel water hangen nevels in de lucht. Je zou bijna zeggen dat hij in de gemeente Nevelen aan het wandelen is, waar de mist neerdaalt over de velden en werkelijk daar hangen om de hemel te verbergen. En zoals de mist lijkt lage wolken over de weiden kunnen hangen, zo hangt dat hier als een zee van troebel water. En deurt smokkelweer, hij noemt dat dus smokkelweer. Dat is een mooi woord, eigenlijk hebben wij een heel boeiende taal. Smokkelweer is eigenlijk weersomstandigheden waarbij de smokkelaars gemakkelijk met hun smokkelwaar over de grens wandelden. Omdat in smokkelweer, in mistig weer met dikke, hardnekkige mist, konden de douaniers niet eens 10 of 20 meter vooruit kijken. En dan was het moment voor de smokkelaars om in het geniep van Nederland naar Vlaanderen smokkelwaar boter bijvoorbeeld naar hier te brengen of sigaren van hier naar Ginter te smokkelen. Enfin, daarvoor moet je maar eens op bezoek gaan aan de grensstreken en oude smokkelaars raadplegen of interviewen. Duurt smokkel weer, hoor je een klokken klagen, heur dommelend doodsgerucht. Het is heel wonder, je hoort hier duidelijk dat Felix Timmermans in Lier geboren en getogen is en hij schrijft het woordje deur, waar wij in het ABN moeten spreken van door. Deurt smokkel weer, hoor je lijk een klokke die klaagt heur dommelend doodsgerucht. Het is in een kerkhof niet altijd blijde klanken, tenzij we de verrijzenisklokken zouden horen, maar hier is het alsof de nevels een klokke, klagende klokke, klukkle, een klagende klokke horen een dommelend doodsgerucht, dodo, dommelend doodsgerucht. Hoor je de taal bespelen, deurt smokkel weer een klokke klagen, heur dommelend doodsgerucht. Dan keert Timmermans als medemens terug naar alle bezoekers van het kerkhof. In de middenste, of bijna middenste, de derde strofe, want ook de vierde strofe is een middenstrofe voor de zes. Stille mensen, zwart lijk spoken, dwalen langs de graven rond, treurend om hun dode magen, diep gedolven in de grond. De mensen rond Allerheiligen, zeker de families die onlangs iemand zijn verloren, lopen dikwijls gekleed in zwarte gewaden. Vroeger was dat de gewoonte dat men wekenlang zwarte gewaden droeg om de omgeving te herinneren van ik ben een geliefde verloren. Stille mensen, zwart lijk spoken, dwalen langs de graven rond, treurend om hun dode magen, diep gedolven in de grond. Er hangt nog droefheid, we treuren om onze geliefde doden, die bedolven zijn in de grond. Over heel de lengte van het kerkhof, in het mager zand, rond de stenen kruisen staan er duizend kersekens geplant. Het is een mooi beeld dat we dikwijls nog kennen, ook op kerkhoven in Oostenrijk of Zwitserland, en ook bij ons her en der, waar de mensen rond deze dagen lampjes doen branden of een noveenkaars bij het graf van een beminde. Over heel de lengte van het kerkhof, in het mager zand, rond de stenen kruisen, staan er duizend kersekens geplant. Een kersekens is een kaarsje. En die kaarsjes zijn daar geplant om als het ware binnen in het duister van het sterven een troost te brengen. En die kaarsjes staan daar rond de stenen kruisen. Het is opvallend dat tientallen jaren geleden een bepaalde groep mensen de kruisbeelden wou verwijderen uit ons zicht. Maar, goddank, heeft men op het kerkhof de kruisen niet kunnen en niet mogen verwijderen. Het kruis is het teken bij uitstek over de verbondenheid tussen de hemel en de aarde. En op menig kruis zie je ook de gekruisigde Christus. Niet als een vreeswekkend iemand, maar als de vriend der vrienden die de dood doorstaan heeft om de dood te ontwapenen, te vernietigen en te doden. Christus is de victor bij uitstek, de overwinnaar. Hij heeft de dood ontwapend en gedood, en zijn kruisbeeld toont eigenlijk duidelijk dat hij met licht omhoog gegeven armen heel de mensheid mee omhoog trekt naar de hemel. Dat komt ook in de laatste strofe waar Timmermans vanuit zijn biddend hart zegt: rond het naakte lichaam van de Godmens aan het kruis houdt, ligt een vergulde gloed te spelen van het rosse kersenlicht. De meester is naakt geboren en gekruisigd met amper een lendendoek rond zich. En rond dat naakte lichaam van de Godmens hangt aan het kruishout, ligt een vergulde gloed te spelen van het rosse kersenlicht. Het is een vergulde gloed. Het is het avondrood en het morgenrood van de verrijzenis. Het is enerzijds het avondrood van Goede Vrijdag en het morgenrood van Pasen. Christus wordt de overwinnaar. De vergulde gloed waarover Timmermans hier spreekt en die hij mooi beschrijft, lijkt op een aureool, op een gulden stralend krans rondom de overwinnaar van de dood. En het is alsof al die lichtjes van de overleden zieltjes een hulde brengen aan de verrezen Heer, wiens armen ons omarmen en ons meetillen naar de Vader, naar de hemel, naar de hoogste hoogte. Hoe hoopvol mogen wij leven en sterven. Ik herlees het gedicht Aller Zielen. Over het eenzaam stille kerkhof, langzaam kruipend lijk een slak, zijgt de grauw en kille avond van den allerzielendag. Lijk een zee van troebel water hangen nevels in de lucht, en deur het smokkel weer een klokke klaagt heur dommelend doodsgeruchten. Stille mensen, zwart lijk spoken, dwalen langs de graven rond, treurend om hun dode magen, diep gedolven in de grond. Over heel de lengte van het kerkhof, in het mager zand, rond de stenen kruisen, staan er duizend keersekens geplant. Al die lichtjes lijken zieltjes van de doden, en die hier komen wenen over hunne pijnen van het vage veer. Rond het naakte lichaam van de Godmens aan het kruishout ligt een vergulde gloed te spelen van het rosse kersenlicht. Van Hanser harte gegroet, en we zijn heel dichterbij bij vele dichters. Gezegende dag en tot altijd.